Wat is het thema van vanmiddag? Beetje vreemd thema, maar als het goed is, gaat u het begrijpen. Het thema is vertraging door kleven. En de subtitel is wat maakt ons geestelijk traag? Dus vertraging door kleven. Ik heb ooit een film gezien van die Franse komiek, Louis de Funès of Louis de Fun. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt, maar iedereen weet wie ik bedoel. En die kwam in een bak terecht met groene smurrie, waar kauwgomballen van werden gemaakt. Dus hij bleef, door die smurrie bleef hij kleven en kon hij nauwelijks lopen. Op een gegeven moment verloor hij zelfs de zolen van zijn schoen. Geweldige grappenmaker. Dus vertraging door kleven. En we gaan versen lezen uit de eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus. En die schrijft daarover 1 Petrus 4, vers 1 en 3. 1 Petrus, dit is de eerste brief van Petrus. En dan het vierde hoofdstuk en 3 versen. En daar heeft hij het over Christus. En Christus betekent gezalfde, in dit geval de gezalfde, de beloofde Messias. Hè? Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte dat wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees, dus in het lichaam, te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen u wandelde in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij. Tot zover. Petrus schrijft hier dat er een wil is der heidenen. En die wil niet met God rekenen. En Petrus zegt dat komt voort uit allerlei losbandigheden. Dat komt voort uit losbandigheid. En ik heb dat woord bekeken, dat komt van het Griekse woord alzeigeia. En dat staat voor ongebreidelde lust, dus ongeremde lust. Gewelddadigheid, losbandigheid, schaamteloosheid. Nou, losbandigheid is een oud woord. Wat betekent dat? Je kunt het beste uitleggen met een hondenriem, een band waar honden mee worden vastgehouden. Als je een onbetrouwbare, valse hond hebt, dan is het wel zo prettig dat hij aan een band zit. Hij zit aan de band. Dat is veilig voor de omgeving. Is ook veilig voor de hond zelf. Als je hem losmaakt, is hij bandeloos, is hij zonder band. En dan begint de ellende. Want hij pakt misschien niet alleen kleine hondjes of kinderen of, maar hij wordt misschien ook zelf door een grotere hond gepakt. Er komt ellende van, losbandigheid. Er is een band, die heeft een functie. Maak je de hond los, heb je een probleem. Nou, de band waar wij als christenen aan verbonden zijn, of gebonden, hoe je het ook maar wilt zeggen, is de band van Gods ethiek, is de band van Gods wil, Gods waarden en normen. Dat is een band die wij hebben. We moeten binnen die band blijven, want als we uit die band stappen, worden we ook weer losbandig. Die band beschermt ons. Dat zijn de waarden en de normen van God. Nou, de niet-gelovige, die heeft daar totaal geen boodschap aan. Aan de waarden en normen van God heeft hij niets mee te maken. Heeft zij niets mee te maken. En die kan dus ook alles doen wat vanuit de Bijbelse optiek verboden wordt. Er is geen enkele reden om het niet te doen. Die is er niet voor de niet-gelovigen. Ze hebben niets te maken met Gods richtlijnen in de 10 geboden, in de bergreden, want ze rekenen niet met God. En daarom zijn ze bandeloos. Die band van God, Gods rechtseisen, Gods ethiek, Gods waarden en normen, daar zijn ze uitgestapt. En ze denken, dat is juist de grap, we hebben die band losgemaakt en nu zijn we vrij. We zijn vrij. We worden niet langer beperkt door die band. We kunnen doen en laten wat we willen. Verkeerde begeerte, nogmaals, is niet verkeerd, want wie bepaalt dat? Nou, het probleem is, en dat is niet alleen wat de geschiedenis leert, dat is wat de realiteit leert, dat je een probleem hebt als je losbandig wordt, als je uit de band van Gods ethiek, waarden en normen stapt, dan kan het tijdelijk een gevoel van vrijheid geven, maar op de lange termijn ontdek je dat je helemaal niet vrij bent. Sterker nog, je gaat ontdekken dat je geen blijdschap, blijvende blijdschap en blijvende vrede hebt, want die ontvang je alleen in een herstelde relatie met God. Er is een lied, ik denk van de Stones, of in ieder geval wordt het door hen gezongen. I can't get no satisfaction. Ik kan geen... En een ander, geen rocker, maar ook een zanger, René Vroeger. Een eigen huis, plek onder de zon, alles wat je... Toch wou ik dat ik wat vaker gelukkig zou zijn. Teneur van het liedje. Maar er is geen blijvende vrede. Daarom zie je mensen die heel bemiddeld zijn, die materieel gezien alles bezitten, grijpen naar drugs of drank, vaak naar heroïne. Omdat die vrede buiten bereik blijft. En daarom, God waarschuwt ook in zijn woord, hij zegt, de goddelozen, zij die zonder God leven, kennen geen vrede in het hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is het probleem. Die innerlijke vrede ontberen ze. En weet je, dit is het probleem van de mensheid. Hè? Het probleem van de mensheid is, heel veel mensen die denken het zit in structuren, het zit in je wereldbeeld. De communisten dachten dat het communisme de oplossing was. De kapitalisten geloven nog steeds dat kapitalisme het ei van Columbus is. Het ene werkt misschien iets beter dan het andere. En zo zijn er zoveel wereldbeelden, visies op de samenleving, visies op opvoeding, vanuit de antropologie, psychologie, maar niets werkt. Weet je waarom niet? Omdat het probleem zit in de mens. Het zit niet alleen in die Franse agent, die een dwaze daad heeft verricht, onnodig heeft geschoten in dit geval. Zit hem niet in de Franse regering. Alleen. Het zit hem ook niet in de relschoppers. Het zit in allemaal. Het zit in die agent. Het zit in de relschoppers. Het zit in de regering. Het zit in mij. Alleen ik krijg het onder controle door Gods genade. Dat is een heel ander verhaal. Het wordt mij niet meer aangerekend. Ik heb een kracht en ik heb richtlijnen vanuit het woord. Ik ben binnen de band van Gods ethiek. Ik ben niet meer bandeloos. En dat is geen verdienste, dat is genade. Maar of het nou verdienste is wat het niet is, maar genade, ik profiteer er wel van, want ik heb vrede in mijn hart. Ik ben blij. Ik hoop u ook, ik hoop jij ook. Allerlei zwakte van onze kant, hè? Dat ontstaat door bandeloosheid. Allerlei zwakte vanuit de menselijke kant wordt meedogenloos uitgebuit door de wereld. Daarom is er prostitutie. Daarom is er human trafficking. Daarom zijn er casino's. Daarom is de gokindustrie een miljardenindustrie geworden. Omdat de wereld misbruik maakt van onze zwakheden. Die in onszelf zitten. Je kunt de wereld niks verwijten. Je kan de casinos niet de schuld geven. Je kan de tabaksindustrie niet de schuld geven. Je kan de porno-industrie niet de schuld geven. De zwakte zit in ons. Toen David een misstap beging, nou misstap, een grote zonde beging, en daarna een nog grotere zonde, toen was de oorzaak daarvan een knappe vrouw, getrouwde vrouw, Batseba, waarvan David kon zien, hé, dat is een knappe vrouw. Hoe kon David dat zien? Waar was zij, niet aan het douchen, want dat hadden ze nog niet, waar was zij zich aan het baden? Op het dak? Of all places? Wie heeft er voor het laatst nog gedoucht op het dak? Oké. Hij moet altijd even checken. Op het dak of all places, en zo duidelijk dat de koning vanuit zijn paleis het kon zien. Moet je over nadenken. Ik hou er niet van als ik douche, dat iedereen bepaalde dingen kan zien. Maar David kon het zien. Maar dat gaf David geen enkel excuus om te doen wat hij had gedaan. Geen enkel excuus. En de kracht van de zonde was niet de schoonheid van Batseba, maar de zwakte van David. En dit moeten we goed beseffen. Wij komen in de problemen door de zwakte van ons vlees. Niet de duivel. Niet demonen. Spelen een rol, ze bestaan. Helaas. We hebben ermee te maken, maar het is de zwakte van ons eigen vlees. En bij de een is de zwakte dit en bij de ander is de zwakte dat, maar het zit in ons vlees. En daarom is Paulus zo radicaal als hij zegt, je moet dat vlees kruisigen. Je moet het vastnagelen, je moet het fixeren dat het niet kan werken. Als ik last van hoogtevrees heb, ik ben bang voor grote hoogte, wat ga ik dan doen? Ga ik een of andere grote klif opzoeken met 1500 meter diep en ga ik dan zo op het randje lopen, zo, zelfs met de helft van mijn voedsel voor de kick, als ik hoogtevrees heb? Natuurlijk niet. Dus als je ergens zwakte voor hebt en je voelt dat niet jouw kracht is en dat het je kan verzoeken, dat wil zeggen dat het jou kan trekken uit de wil van God, uit de band van Gods ethiek, dan moet je daar vandaan gaan. Niet speculeren, niet zeggen, kijk hoe ver ik kan gaan. De zwakte en de kracht van de zonde was niet de schoonheid van Batseba, maar de zwakte van David. En David wist van de band waarbinnen hij moest blijven. Hij wist dat buiten de wil van God hij bandeloos zou worden. Want hij had gelezen in de 10 geboden, Exodus 20 vers 17, je zal niet begeren de vrouw van je naaste. Staat er. Later zien we dat ook weer terug bij een koning, Herodes de Grote. En die had de macht. En die hield al helemaal geen rekening met de 10 geboden. En die dacht, hé, de vrouw van mijn broer is wel erg knap. Ik neem haar, gewoon zoals ik dit doorsprak. Ik neem haar en ik maak haar tot mijn vrouw. En weet je waarom zijn broer waarschijnlijk niks ertegen inbracht? Dat had hij moeten bekopen met zijn leven. Want dat is wat de goddeloze machthebbers doen. Daar kom ik straks nog op terug. De zwakte, en Jacobus legt het heel mooi uit, zit in onszelf. Daarom, als wij niet weten dat de zwakte in onszelf zit, als we dat niet zien, en als we ook niet weten dat we dat met Gods hulp moeten aanpakken, zijn we net als de andere mensen die buiten staan en die op eigen kracht, voor eigen rekening, proberen dingen voor elkaar te krijgen. En dat lukt niet. Dat is eigenlijk onmogelijk. En we gaan lezen in 1 Jacobus, of Jacobus 1 moet ik zeggen, vers 12 tot 15. Jacobus zegt het zo mooi, En we lezen man, maar het staat ook voor vrouw. Jacobus zegt, zalig is de man, of de vrouw, die in verzoeking volhardt. En er komt de reden, want wanneer hij of zij de proef heeft doorstaan, zullen zij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Let goed op wat er staat. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Dus als je verzocht wordt, moet je niet zeggen, o God is me nu aan het verzoeken. God probeert nu, probeert mij buiten de band van zijn ethiek te trekken. Dat is gewoon niet waar. Dat doet God niet. Want, zegt Jacobus, want God kan door het kwade niet verzocht worden, dus de duivel kan God niet verzoeken. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Weet je wie niemand is? U, ik, jij, alle mensen. God brengt ons niet in verzoeking. En nu komt de sleutel. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, dus als je eraan toegeeft, dan baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Nou, we hebben dat gezien in het leven van David en Bathseba. Het bracht de dood voort van het kleine kind wat geboren werd. Uit Bathseba werd doodgeboren. Daarvoor had de man Uria met zijn leven betaald, omdat David hem indirect de dood in had geleid. En in het huis van David, in zijn gezin, vallen er ook doden door deze zonde. Want de zonde is bevrucht. En als ze bevrucht is, dan brengt ze de dood voort. De dood van de zonde is de dood, fysiek en zeker geestelijk. Dus nogmaals, voor de naturalist of de heiden, de niet-gelovigen, maken de verlokkingen en negatieve zuigkracht waar Jacobus het over heeft, maakt niets uit. Er is geen sprake van objectieve morele standaard. Want die is er niet voor de niet-gelovigen. Ja, wat is nou goed, wat is nou kwaad? Wat, vind jij dat verkeerd? Ja, dat is jouw waarheid, mijn waarheid is anders. Zie hoe gevaarlijk dat is. Dan heb je 8 miljard aandeelhouders die allemaal een eigen mening hebben. En natuurlijk kunnen we wel met elkaar afspraken maken. Maar komen we die afspraken ook na als het moeilijk wordt? Hitler had een verdrag gesloten met Stalin. 2 leugenaars en mensenmoordenaars. Is dat wat waard? Hitler zou Polen nooit binnenvallen. Is dat wat waard? Mensen zijn niet te vertrouwen. Ik zal nooit vergeten, ik las het in het Parool. En ik verwijt niemand wat. Ik ga niet wijzen, ik ga ook niet zeggen. Maar laat de mens zien. Brand in de bioscoop. Roxy heette dat ding, geloof ik. Er vielen doden. Mensen dachten aan zichzelf. Ik ga niet wijzen en zeggen. Maar dat is de natuur van de mens, buiten God. Ik heb geschreven, als het ons niet langer uitkomt, dan lappen we die afspraken, die onderlinge afspraken, die lappen we aan ons laars. Het is net als je met een klein kind onder de 5 een spelletje speelt en het kind wil heel graag winnen. Die past doorlopend de spelregels aan. Je kan onmogelijk winnen. Ik zal geen namen noemen, maar ik vind het te leuk om het niet te noemen. Ik was een voetballer met iemand, een leuk voetballertje. Maar die wilde absoluut winnen. André, je moet even goed focussen straks, hè, want ik ga een beetje bewegen. Hij wil absoluut winnen. Maar ik denk, ja, ik ga niet hem steeds laten winnen, want dan denkt hij echt dat hij onverslaanbaar is. Dus ik had de moed, want later bleek het hoe moedig ik eigenlijk moest zijn, dat ik af en toe, dan tikte ik die bal zo'n klein beetje, zo, hup. En ik kreeg toch commentaar. Dat moest ik echt niet doen, hè. En tot 2 keer en tot 3 keer, en ik zal geen namen noemen, Maar hij noemt mij opa. En hij is de jongste van de kleinkinderen. Dus op een gegeven moment zegt hij, opa, dat moet je niet meer doen hoor. Ik zeg, maar ik mag toch ook voetballen? Nee. Toen deed ik het voor de derde keer. Toen was het genoeg. Toen ging hij op de rand zitten van het sportveld, zo. Armen over elkaar. Hij keek me aan. Hij zegt, opa, als u wil dat we vrienden blijven, moet u dat niet meer doen. Manipulatie. Hij was nog geen 4, geloof ik, of misschien net. Geweldig, geweldig. Ik heb inwendig me rot gelachen. Maar ik heb het spelletje meegespeeld. Ik zeg, nou, dan mag je hem weer in doel schieten. Geweldig, toch? Maar zo zijn wij mensen, hè? Wij passen de spelregels voortdurend aan. En als je dictator bent, is het helemaal makkelijk. Wie heeft wel eens een vergadering van Poetin gezien? Ja, niet de hele vergadering, maar dan zie je beelden. Al die grote, sterke persoonlijkheden zitten als afgerichte honden om hem heen uit angst. Wie heeft wel eens vergaderingen gezien van Saddam Hussein? Ik? Ja, niet de hele vergadering, maar beelden. Allemaal uit angst. Weet je wat er gebeurde als je ook maar een schijn van oppositie had, dan haalde hij je uit de vergadering. Hij liet je ter plekke executeren. Je hoorde een schot en je werd afgevoerd als een lijk. In Noord-Korea is ook een meneer de baas. Is ook een dictator. En als hij verschijnt, dan klappen ze zich in versuffing en ze juichen uit angst. Er is geen waarheid, er is geen vaste norm voor die dictator. Hij is zelf de norm. Oh, ben je het niet met me eens? Nou, dat is jouw waarheid. Blijf je lastig doen? Als je geluk hebt, kom je in de gevangenis. Als je pech hebt, schiet hij je dood. Mensen hebben geen idee wat er aankomt. Jouw kijk op de waarheid. En je ziet het in het groot en je ziet het in het klein. Ik kom uit een mannencultuur. Vanuit mijn jeugd en nou, hoe dingen gegaan zijn. En ik heb gezien hoe gemeen het is als mannen hun fysieke overwicht misbruiken ten opzichte van een vrouw die zwakker is. En kom niet naar me toe met die onzin, man en vrouw zijn even sterk, is niet waar. En het maakt ook helemaal niks uit. Mannen die zeggen, hoe heb ik het geformuleerd? Met hun hufterfilosofie. Jullie niet hè mannen, maar andere mannen. Met hun hufterfilosofie. Zegt een meisje nee, dan bedoelt ze ja. Wie heeft dat verzonnen? Dat is hufterfilosofie. Dat is machtsmisbruik vanuit je mannelijke kracht. En het geïntimideerd zijn van het schaap. Dat is logica van de slangen. Het zijn sterke beelden, benen die de weelden kunnen dragen van macht en invloed. En toch ethisch zuiver ermee kunnen omgaan. Even een sprongetje naar gisteren. Gisteren was Kitty Kotti. 150 jaar. Slavernij is afgeschaft. Vrijheid wordt gevierd. Goed om daar aandacht aan te besteden. Een grote zonde van slavernij. Absoluut. Heeft Nederland de slavernij uitgevonden? De Engelsen? Slavernij is van alle tijden. Maar dit is natuurlijk specifiek iets wat Nederland aangaat. Terecht heeft de koning om vergeving gevraagd. Heeft hij ooit een aandeel gehad in de slavernij? Nee, maar hij vertegenwoordigt de Nederlanden. Maar wat is mijn punt? Waarom haal ik dit aan? Omdat slavernij een zonde is, sowieso. Maar omdat wederom de bandeloosheid heeft geleid tot slavernij. Want wat heeft medegeholpen de slavernij af te schaffen? Mensen die binnen de band van Gods ethiek en waarden en normen bleven, die opstonden tegen de slavenhandel en die zeiden, dit klopt niet. Want in Gods woord, Gods waarden en normen binnen die band, moeten die mensen vrij zijn. En een prachtig voorbeeld, maar er zijn er veel meer geweest, is William Wilberforce. Wilberforce was een man die was begaan met de slechte situatie van de arbeiders, hun slechte werkomstandigheden, hun slechte leefomstandigheden, en hij zette zich daarvoor in. Want ook die arbeiders werden uitgebuit door de bandeloze mens, die niet rekende met Gods waarden en normen. En Wilberforce kwam daarvoor in opstand en gaf tegengas. En toen was er een zekere Lady Middleton, en die zag de ijver en die zag dat Wilberforce een oprechte christen was. En die zei, misschien moet je ook gaan inzetten tegen de slavernij. En Wilberforce heeft het gedaan. En met succes, hij werd een voorman die zich ging verzetten tegen de slavernij. Omdat hij niet in de bandeloosheid was, maar binnen de band van Gods waarden en normen. En las in het woord dat alle mensen voor God gelijk zijn. Allemaal, er is bij God geen aanzien des persoons. God zegt zelfs tegen Israël dat de kinderen van de Ethiopiërs net zo waardevol zijn als de Israëlieten. Ik meen in Jeremia, ik weet het even niet. En daarom kunnen we zeggen, er is geen aanzien des persoons. Er is geen verschil, maar wij maken het verschil. Als je als president van Amerika naar Nederland komt, kom je met helikopters. En groot bewaking en er wordt een diner voor je aangericht. En kom je als zwerver of als dakloze, mag je niet eens achter op de fiets van de burgemeester, bij wijze van spreken. Wij maken steeds onderscheid. Maar bij de christen moet het anders zijn. Wij weten toch uit het woord van God dat wij niet superieur zijn. Ik maak me geen illusie. Er zijn 8 miljard mensen. En ik weet, ik ben dan een prediker van het evangelie. Maar ik weet als God naar mij kijkt, of hij kijkt naar iemand in een van de stammen in Afrika of in het Amazonegebied of Eskimo's of wie dan ook, waar dan ook, dat God die persoon even lief heeft als dat hij mij lief heeft. En als wij dat dan weten, dan gaan we toch op een andere manier met elkaar om. Dan maakt huidskleur toch helemaal niets uit. Ik maak wel eens grappen, broeder Henk is er niet, maar die weet het. Ik zeg vaak, ik ben voor 50% Surinamer. Ja, toch? En dan komt dat ik voor 50% Surinamer ben. En als je goed kijkt, zie je dat ook wel. Want kijk, mijn huid wordt steeds donkerder, vooral in de zomer. Dan komt het er toch uit. Nee, maar weet je waarom ik 50% Surinamer ben? Het zit in mijn hart. Denk dan maar eens over na. Ik heb geen enkel probleem met andere kleurtjes. Jij wel, Henk, Kees. Nee, toch? Ik vind het zo mooi, weet je. Er zijn mensen, zelfs mensen die discrimineren, gaan in de zon liggen om bruin te worden. Inconsequent, hè? Gij geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. Want er is een nog grotere slavernij dan de grote misdaad die heeft plaatsgevonden in de vorige eeuwen. Er is nog een grotere slavernij. En dat is de slavernij van de zonde. En dan gaan we afronden. Dat heeft ook met die bandeloosheid te maken. En we vinden dat in Johannes 8, vanaf vers 36. En gisteren, heel toevallig, was dat de tekst die op onze website stond. En die wordt niet aangepast aan de actualiteit. Die verschijnt gewoon random, zouden we zeggen. Automatisch. Johannes 8. Johannes 8. Even kijken. En dan gaan we lezen vanaf vers 21. Of zeg ik iets verkeerd? Nee, vanaf vers 30, sorry. Vanaf vers 30, anders wordt het te lang. Toen hij dit sprak, dat is Jezus, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk leerlingen van mij. En u zult de waarheid verstaan. Hoor goed wat die waarheid doet. En u zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Zij begrijpen het niet, dat theologisch kader, en zij zeggen hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Tot zover. Weet u, ik zei het al, de Bijbel leert ons de zwakte, de kracht van de zonde zit in de zwakte van ons vlees. En er is een oud gebed dat gebeden wordt. En mijn vader bad het heel vroeg toen ik klein was, voordat hij van het geloof afviel, om decennia later weer tot geloof te komen, maar op dat moment bad hij dan altijd: en laat ons niet aan dit vergankelijk leven kleven. En dat is precies wat gebeurt met ons vlees. In feite moeten we uitkijken dat we dingen die een verkeerde invloed op ons hebben, dat we eraan blijven vastzitten. Weet je, bijvoorbeeld, je hebt het wel eens niet met je hand waarschijnlijk, maar met je voet. Dan zit er wat aan je schoen of wat dan ook. En dan probeer je het eraf te, maar het kleeft. Je krijgt het er niet af. Wat je ook doet, het zit vast. En dat is ook met de zonde. Als je zwakheden hebt in je vlees, dan kan dat, je kan er aan geestelijk aan blijven kleven. En dat vertraagt je geestelijke groei. Als ik een probleem heb, ik zeg maar iets, met gokverslaving, en ik kan er niet los van komen, dan blijf ik eraan kleven. En het vertraagt mijn wandel met God, want ik zit meer met krasloten of in casino's of hoe je ook kan gokken, dan dat ik gewoon daar los van ben. En je kunt het vergelijken met een insect of met een vlieg. Of een mug, nou, mug is een verkeerd woord. Een vlieg. Een vlieg die kan heerlijk vliegen door de tuin. Landt op een blad, geen vliegtuig kan het nadoen. Van het een op het andere moment kan hij landen en hij stijgt zo snel op dat je het niet eens kan zien. Die vlieg is vrij, totdat hij in een spinnenweb terechtkomt. En hij blijft kleven. En al zijn vrijheid is hij kwijt. En dat geldt ook voor ons. Als wij buiten de band van God stappen, bandeloos worden, gaan we aan dingen blijven kleven, vastzitten. En als wij niet loskomen, heel snel, dan worden we ingepakt. Want je weet wat er gebeurt met een vlieg, hè, in een web. Hij gaat heen en weer, hij probeert los te komen, maar er komt de spin aan. En die pakt hem letterlijk in. En dan noemen we dat een gebondenheid. Dus zorg dat je niet in het web komt, blijf binnen de band van Gods waarden en normen. Word niet bandeloos, want het spinnenweb wacht en je blijft eraan kleven. En als je niet loskomt, wordt het een gebondenheid en zit je eraan vast. Jezus zei: ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. De duivel draait het om, die zegt: je bent een slaaf van God, je bent een slaaf van zijn geboden. Want je kunt niet zondigen. Werp dat slavenjuk van je af. Stap binnen, maak je los van die band van God. Kom in de vrijheid. En wat word je dan? Een slaaf van de zonde. Een slaaf van de duisternis. Want wie jou overwint, die is jouw meester en diens slaaf ben je. En ik word liever door de woorden van God, als het ware, gegrepen, dan door de woorden van die draak, die leugenaar, die mensenmoordenaar. Vader, dank u wel voor uw woord, dat ons altijd weer scherp houdt. Leer ons, Heere, dat bandeloosheid uiteindelijk op niks uitloopt. Alleen maar op teleurstelling, op teleurstelling, op teleurstelling. Dat we onze vrede verspelen, dat we onze toekomst verspelen. Dat we relaties op het spel zetten. Heer, geef ons een hart vol liefde. Dat binnen uw waarheid, uw ethiek, uw waarden en normen wil blijven. Geef ons een gezonde vrezen des Heren. Die beseft wat er buiten die band is. Daar waar de bandeloosheid is en wat het loon is. Gebrek aan vrede. Vastzitten aan allerlei verslavingen. En uiteindelijk, Heer, het doel missen. Behoed en bewaar ons ervoor dat we dat niet zullen doen, Vader. Dat we beseffen dat we binnen uw wil op de beste plaats zijn. Geef dat niet alleen aan ons, maar aan alle die tot dit huis behoren, Heer. Ja, aan al uw kinderen. In dit land. Amen.